We lezen vanmorgen uit het Nieuwe Testament, Handelingen 5, vers 12 tot 42. Waarna we zingen Psalm 84, vers 3 en 4. Wonderbaarlijke genezingen. De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezins bijeen in de zuilengang van Salomo. En ofschoon niemand zich daarbij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. Een groot aantal mannen, zowel als vrouwen. En ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat. In de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen. Daarop besloten de hoge priester en zijn medestanders de Sadduceeën in te grijpen, vervuld van jaloezie als ze waren. Lieten ze de apostelen gevangen nemen en opsluiten. 'S Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat. De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten. Toen de hoge priester en de Sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan. Ze keerden terug om verslag uit te brengen en zeiden: de gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren. Maar nadat we die geopend hadden, troffen we er niemand aan. Toen het hoofd van de tempelwacht en de priesters dit hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Kort daarop kwam iemand zeggen: de mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de tempel en onderrichten het volk. Daarop ging het hoofd van de tempelwacht met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken, omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen. Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hoge priester begon het verhoor met de vraag: hebben wij u niet nadrukkelijk verboden de naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht over hem te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van deze man. Petrus en de andere apostelen antwoordden: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven, om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij. En daarvan getuigt ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in woede en wilden ze de apostelen ter dood brengen. Maar toen stond een van hen op, een Farizeeër, die Gamaliel heette en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen en zei vervolgens: Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. Na hem was er Judas de Galileër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder, en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Daarom zeg ik u, houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. De leden van het Sanhedrin stemden met hem in en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geeselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan, omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is.
Na de preek is er meditatieve muziek en dan zingen we samen uit de opwekkingsbundel lied 554. Dus meditatieve muziek en dan opwekking 554. Ik heb in mijn handen een fictief mandje. Ik kan het ook anders zeggen. Er staat nu iets op het scherm. Dat staat er niet, maar dat moet je me even voorstellen. Daar komt bij te staan wat je zelf nu gaat bedenken. Dat gebeurt niet, maar je moet het je even voorstellen. Wat ga je nu bedenken? Je gaat nu bedenken in je eigen leven. Dus dan zal ik gewoon even mijn mond dicht houden dat je daar even de tijd voor hebt. Je gaat even bedenken in je eigen leven waarvoor je hier in de gemeente wel gebeden zou willen hebben. Dus kijk even in je eigen leven en weeg even en denk erbij. Ja, oké, dit is een onderwerp. Ik ga het je niet vragen. Dit is een onderwerp, daar wil ik wel voor gebeden hebben. Ik hou even stil. Ja? Oké. Dan gaan we dus rechts vooraan beginnen en dan ga je dat roepen en dan gaan we het allemaal opschrijven. Dus ik verzin er maar een paar ter plekke hoor. Ik zou willen bidden voor het geloof, dat God geloof geeft aan een kind. Ik zou willen bidden voor de eenheid in mijn gezin. Ik zou willen bidden voor een nieuwe baan. Ik zou willen bidden voor de genezing van iemand die me zeer dierbaar is. Ik zou willen bidden voor... Nou, en zo krijg je dus, nou pak weg, 200 zinnetjes. En bidden voor een zieke is niet voldoende, met naam en toenaam graag. Ja, dus je krijgt echt, van ieder van jullie komt er één zinnetje op het doek te staan. Eén zinnetje. Oké. Jezus zegt, voor wie gelooft is niets onmogelijk. Nou, gaan we eens even kijken, ga ik even hier staan. Laten we al die zinnetjes tot ons doordringen. En nou kiezen we er eentje uit. Ja, dus er staan 200 onderwerpen op dat scherm en je ziet die van jou daar links in het midden bij staan en dan ga je er eentje uitkiezen, wij met z'n allen, hè? We gaan er eentje uitkiezen. Ik zeg er alvast bij, als we er eentje uit hebben gekozen, dan bidden we daarvoor, voor die naam of dat feit of wat het dan ook is. Dat doen we niet alleen nu, dat doen we ook vanmiddag en dat doen we totdat ik met vakantie ga en dat is ergens eind juli. Voor de rest bidden we nergens meer voor. Ja, dus ik zeg het heel zwart-wit, want jullie moeten kunnen begrijpen wat er in handelingen gebeurt. Heel zwart-wit. Dus bedenk goed als je kiest. Dit is het onderwerp waar we de komende 6 weken voor gaan bidden, hier in de kerk. En verder bidden we nergens meer voor. Behalve dat de ouderling van dienst mag bidden bij de opening van het woord. Maar verder niks. Oké, snap je hem? Dus, nou is het in de eerste plaats de vraag, durven wij het aan om al die andere dingen op dat ene na, wat nu in vette letters naar voren komt, om al die andere dingen te vergeten. De kans dat het jouw ding is 1 op 200. 1 op 200. Dan denk je nu bij jezelf, maar als het mijn ding niet is, als het mijn ding niet is, en 6 weken lang mag ik er niet voor bidden, een gekke ervaring, maar 6 weken lang mag ik er niet voor bidden. In de huizen niet, in de kerk niet. 6 weken lang. Vind je dan jouw ding belangrijker dan wat we samen kiezen? Ik zal één voorbeeld noemen, want dat weten jullie inmiddels allemaal. Anna, die is heel vasthoudend in ons gebed te vragen voor Romy. Ja, dat weten de meesten onder ons. En dat dus als Anna haar vingertje opsteekt, dan is het met... Oeh, Romy. Ja. Stel je voor, hè, dat er hier op het bord, scherm, moet ik zeggen, Romy staat. En alles wat jullie verder hebben bedacht, valt weg. Wordt door de Beamer-team, wordt gewist, wordt weg. En er staat alleen maar Romy. 6 weken lang. Je levert jezelf in voor Romy. Jezus zegt, voor wie gelooft, is niets onmogelijk. Voel je hem al? Ik kom twee dingen verzinnen die dan naar boven komen. Het eerste is van, ja, maar mijn eigen dingen dan. Snap je dat gevoel? Ja, maar ik kan toch niet 6 weken lang voor Romy gaan bidden en dan niet voor mijn eigen kinderen. Mijn eigen dingen dan. Ja, maar waarom zeg je dat? Dat weet ik niet. Waarom voel je dat? Is dat je vindt dat jouw ding voorop moet staan? Kan? Of is dat omdat je vindt dat God ook aandacht moet hebben voor jouw ding? Voor jouw aanzielaanvraag, voor jouw huwelijk, voor jou dit, voor jou dat. Dat is één. Wat strijdt er nu van binnen als het gaat om dat ene gebedsonderwerp? Het tegenovergestelde daarvan, dat is niet punt 2. Punt 2 komt zo meteen. Het tegenovergestelde daarvan is dat wij worden uitgedaagd om tot rust te komen. Alles te laten gaan en te zeggen, God zorgt wel. We gaan ons nu concentreren op die ene. Merk je de vrede die daarin komt? Laat los wat je dwars zit. Laat los. Doe er niets mee. Laat liggen. Geef aan God. Doe er niets meer mee. Je hebt alle kracht. Alle inzet mag je nu richten op die ander. Op die naaste. Dat is het ene punt. Het andere punt is dat wij wellicht bij onszelf gaan denken, wat een linker business is dit. Want stel je voor dat we dat zouden doen. Stel je voor dat we voor één kind, voor één man, één vrouw, zouden gaan bidden. En na 6 weken, ondanks het feit dat Jezus zegt voor hen die gelooft is niets onmogelijk, Marcus 9, 23. Ondanks dat feit gebeurt niet wat wij bidden. Oeh. Dan gaan we nadenken over. Goed, dat zijn de twee dingen. Kijk, we hebben net Handelingen gelezen. En natuurlijk is wat daar gebeurt helemaal niet mogelijk. Natuurlijk kan dat niet wat daar gebeurt. Dat is onmogelijk. Stel je voor, er staat in Handelingen dat de mensen uit Jeruzalem en van verre, van de steden daaromheen, hun zieken naar Jeruzalem brachten. Wat deden ze ermee? Die legden ze langs de straten om als Petrus er langs zou lopen. Dan moet je nog wel even kijken hoe de zonnestand is, anders sta je denk maar aan de verkeerde kant van de straat. Werkt het weer niet? Als Petrus er langs zou lopen, dat zijn schaduw op die zieken zou vallen. En allen werden genezen. Ja, een mens van 2015 gelooft dat natuurlijk nooit. Dat kan helemaal niet. Kom nou toch. Zelfs al zou je voor ze bidden. Zelfs al zou je ze de handen opleggen. Dat kan toch helemaal niet. En je leest het toch ook. Ze onderwezen in de tempel, maar de anderen wilden zich niet bij hen voegen. Dat is bij ons ook zo. Zelfs al staan wij in groot aanzien vanwege onze diaconale betrokkenheid, vanwege onze voorbeden, vanwege het levend gemeente van Jezus Christus zijn. Mensen voegen zich niet bij ons. Want dat kan helemaal niet wat er onder ons gebeurt. Het Sanhedrin vond het al helemaal waardeloos. Dus die zet de apostelen gevangen. En we gaan morgen gaan we wel met jullie praten. In ieder geval hebben ze nu de boodschap van het vrije evangelie hebben ze gecontained, zoals dat mooi heet. Bewaakt, opgeborgen, in een containertje gestopt. Dat kan niks meer doen. En de volgende morgen, ja het kan niet hoor, ja, het staat wel in de Bijbel, maar het kan helemaal niet. De volgende morgen komt het Sanhedrin bij elkaar en sturen ze de tempelwachten weer op uit om de apostelen uit de gevangenis te halen en met hen te praten en te ondervragen. Komt die wacht terug? Die zegt vervolgens, moet je luisteren, wij kwamen in de gevangenis en de wachtposten die stonden nog keurig op de plek, maar toen we de deur opendeden, waren ze er niet meer. Ja, dan zeggen jullie van, ja maar, we hebben toch net gelezen dat er een engel was die de gevangenisdeur opendeed. Ja, dag, kom, dat kan toch niet. Dat is toch onmogelijk. Stel je voor dat staat er niet Romi, maar dan staat er bijvoorbeeld een gevangene. Ergens in, weet ik wat, in, ja, hier in Almere binnen, hè, in de gevangenis, gaan we daarvoor bidden dat hij bevrijd mag worden. Of die jongen in Spanje die ten onrechte vast zit al 12 jaar vanwege een, wat was het ook alweer, een verkrachting die hij niet gedaan had, zoiets. Gaan we bidden met z'n allen. Ja, denk je nou echt dat dat werkt? Kom nou toch, een engel in de nacht. Nee. En bovendien, laten we eerlijk zijn, het is toch van de zotte dat het hoofd van de tempelwacht dat gelooft. Hè? Stel je voor, jij bent hoofd van de tempelwacht. En jij zit daar bij het Sanhedrin. En dan komen opeens jouw mannen die komen terug en die zeggen, we vonden de wachtposten op hun plek. We deden de deur open, maar daar was niemand. En dat jij dan zomaar bij jezelf denkt, ja. Ik zou eerst denken van, ze zijn in slaap gevallen, die lui moeten we ontslaan. Dat zou ik, maar ja, de deur van de binnenkant open krijgen. Ik zou mijn eigen mannen, nummer 2, ik zou mijn eigen mannen niet meer vertrouwen. Want er zal er wel één een dienaar van Jezus Christus zijn geworden. En dat zal dan wel de engel zijn geweest die in de nacht de deur opendeed en tegen de apostelen zei. En nu moeten jullie echt doorgaan met prediken, want het vrije evangelie moet de wereld in. Enzovoort. Maar ik zou nooit niks doen. Nooit. Zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Het Sanhedrin, dat dit allemaal maar voor zoete koek slikt. Lieve mensen, dit kan helemaal niet. Vanmiddag ga ik nog een paar dingen noemen die helemaal niet kunnen. Een Gamaliel, die raad van Gamaliel. Het kan helemaal niet. Het is onmogelijk dat deze man dat zegt. Als een dominee dat onder ons zou zeggen, zouden we hem ontslaan. Denk daar maar tussen de middags over na. Ik ga het je vanmiddag laten zien. Dit kan helemaal niet wat hier staat.
Ja. En toch gebeurt het.
Dat is gek en toch gebeurt het. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Er gebeurt wat Jezus zegt. Voor wie gelooft is niets onmogelijk. Want op het woord van de engel, en we weten dat niet of dat een schijnende gestalte was uit hemelsferen, of dat dat een dienaar van Jezus Christus was in levende lijven, dat weten we allemaal niet. Maar het is wel zo dat God zijn woord niet tegenhoudt. Het evangelie van genade, van liefde, gaat uit naar alle mensen. Dat kun je niet stoppen. Dat blijft mensen bewegen. Dat blijft mensen ingeven dat... Ja wat? Dat je voor jezelf moet bidden? Je snapt dat ik aan het begin van de preek terug ben gekomen. Hè? Dat je voor jezelf moet gaan bidden? Nee. Je snapt dat je nu, als het gaat om het evangelie, dat evangelie moet doorgeven. Dat is de opdracht. Het is niet de vraag bij onze gebeden of als ik ziek ben, of iemand die mij lief is en ik bid om genezing, dat God dat dan moet doen. Dat is de vraag helemaal niet. Het is helemaal niet de vraag of wij door 6, 7, 8, 20 weken bidden precies God kunnen dicteren. Dat is de vraag helemaal niet. Weet je wat de vraag is? Of jij bereid bent de liefde van Jezus Christus door te geven aan de ander. Of jij bereid bent het door te geven aan je kind. Of aan je ouders. Of jij bereid bent om het door te geven in de wereld waar we leven. Of jij bereid bent om het woord van de engel, dan ben ik vandaag deze engel. En zeg ik tegen jou, blijf niet in je gevangenis zitten. Maar ga naar buiten en verkondig het evangelie. Ik weet niet wat jouw gevangenis is. Eigenlijk zou ik nou weer een minuutje stil moeten zijn. En jou, je moet laten realiseren, waar zit ik nou in gevangen? In dat ik het niet geloof. Of dat ik hier zo moe van word. Of dat het in mijn leven niet lukt. Of dat mijn kinderen niet. Of dat mijn vrouw of mijn man niet. Of dat asielaanvraag niet. Of omdat... Als je daarmee bezig bent... Hoezeer ik het ook begrijp... Daar ben ik pastor genoeg voor. Het is de vraag niet. De vraag is of je op de plek waar jij staat... Waar jij woont en werkt... De liefde van Christus doorgeeft. Zal ik het heel praktisch worden? Het kan natuurlijk niet, hè? Laat het even duidelijk zijn. Het kan natuurlijk niet. Maar in een van de avondmaalsvieringen die ik hier heb meegemaakt. We gaan zo meteen avondmaal vieren. In een van de avondmaalsvieringen, we doen het vanmiddag weer, hè? Dat je een brood breekt en iemand anders een stukje brood geeft. Doen we vanmiddag ook weer. Prachtig gebaar. Maar goed, in een van de avondmaalsvieringen die ik heb meegemaakt in de tijd dat ik hier ben, was niet hier in de gemeente, was een andere gemeente, 3 jaar terug. Hadden ze ook die gewoonte om een brood te breken. En dat doen we vanmiddag niet nu hoor, maar dat werd dan doorgegeven. En degene die het brood kreeg, een half brood, die brak dan een stukje af en gaf het van: Jezus is ook voor jou gestorven. Toen was daar een oude broeder, een beetje zo grijze koppetjes achter als daarachter, hè? Grijze koppetjes. Oh, daar ook, zie ik er ook een paar, ja? Er was een oude broeder en die stond naast een meisje, moet ik denken, ja, weet ik niet, 8, 9 jaar. Dus onder ons, ze vieren geen avondmaal, hè? Oké, die stond daarnaast en die kreeg dat brood zo langs dat meisje. En die gaf het niet door, maar die brak een stukje af. Die ging door zijn knieën, ik denk dat de broeder was, weet ik niet, 88, 85. Die ging echt zo'n beetje door zijn knieën. En die zei zo van: Jezus is ook voor jou gestorven. En die gaf een stukje brood aan het meisje en gaf het brood weer door. Na de dienst kregen we discussie. Kinderen, gaan wij ons niet aan het avondmaal in de hal getuigen van, zelf, ik. Want dan word ik natuurlijk meteen bijgehaald, want de dominee moet wel uitsluitsel geven. Oké. Toen vroeg ik aan die broeder, in een kring, hè, want de ouderling van dienst stond erbij en de diaken en nog een paar gemeenteleden. En die broeder. Toen vroegen we aan die broeder van: waarom deed je dat? Hij zegt: omdat ik zeker weet dat Jezus ook voor de kinderen is gestorven. Ik weet dat zeker. En dat gun ik ze van harte. En daarom heb ik het gedaan. Lieve mensen, jullie zijn welkom aan het avondmaal. Waarom? Om te ontvangen. Tuurlijk, dat is zo. Maar om daarmee te belijden dat je een gevende gemeente wil zijn. Dat je het door wil geven binnen de muren van de kerk. Oh, dat is heel lief. Dat is heel lief, zeg ik niets van. Maar meestal blijft het binnen de muren van de kerk. Eigenlijk zou iedereen die vandaag het avondmaal viert een stukje brood mee moeten nemen. En als ze dan aan je vragen: waarom neem jij een stukje brood mee de kerk uit? Omdat ik het ga geven aan mijn buurmeisje. En ga zeggen: Jezus is ook voor jou gestorven. Amen.